Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder met het lezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. De vorige keer hebben we gehoord over de avonturen van Pater Goldman in een strafkamp in Algerije, waar hij ook een paar maanden heeft doorgebracht. Maar plotseling was het weer voorbij. Op een ochtend was er grote opwinding. Honderden soldaten stormden het kamp binnen, dat grondig werd doorzocht. We hoorden dat een complete afdeling kans had gezien te ontsnappen. Ze hadden er zich maandenlang op voorbereid, met hulp van buiten. Er waren valse documenten opgesteld en de Arabieren hadden Franse uniformen gestolen uit het kledingdepot. Ze waren waarschijnlijk omgekocht met gouden ringen en tanden, of Duitse horloges. Daar deden ze alles voor. Ze gingen er vandoor in een Franse militaire truck die zij hadden gestolen. Ze reden dwars door de Sahara naar het zuiden, naar Spaans Marokko. De vlucht werd pas na 3 dagen ontdekt. Er waren ook 2 mannen uit onze barak bij. Daarom werden wij streng verhoord. In mijn spullen vonden ze landkaarten van Marokko en Algerije die ik had verzameld. Op een van die kaarten stonden alle wegen richting het zuiden gemarkeerd. Daarom dachten ze, en dat kan ik wel begrijpen, dat ik hen met mijn kennis van deze landen had geholpen. Wij werden met zijn 10 opgesloten in de kampgevangenis. De volgende nacht werden wij met de trein afgevoerd in een veewagon. Wij konden niet zien waar we heen gingen, want de wagon was dichtgespijkerd. Maar als gevangenen hadden we snel genoeg een gat in de muur geboord en konden vaststellen dat we richting het oosten reden. Het eten werd in emmers aangeleverd, maar daar waren wij al aan gewend. Tot onze verbazing smaakte het veel beter dan in het kamp. Vaak stonden we een hele dag te wachten op een zijspoor, altijd onder strenge bewaking. Maar de bewakers openden soms de deur van de wagon. 1 keer mochten we zelfs baden in een riviertje en konden we onszelf eens goed wassen. We waren gewend om op de grond te slapen. We hadden genoeg aan mijn mooie grote wollen dekens en we hadden ook stro om op te slapen. Ik vond het wel erg overdreven en komisch dat er voor elke gevangene 1 bewaker was en 3 machinegeweren. Na een lange, maar over het algemeen aangename reis, bereikten we Constantin. Daar werden we natuurlijk weer opnieuw naar een groot gevangenkamp gebracht. Dit keer werd alleen ik in de nazi-afdeling ondergebracht. Maar omdat ik me op zich goed voelde, vond ik dat niet erg. De commandant voerde verschillende gesprekken met mij. Hij wilde weten wat er eigenlijk met mij aan de hand was. Ik merkte dat hij mij goedgezind was en ik vertelde hem het een en ander. Hij wilde vooral weten wat ik met de aanslag op de Führer te maken had. Omdat het nu allemaal verleden tijd was, kon ik hem rustig vertellen hoe de vork in de steel zat, maar ik noemde geen namen. Toen hij vroeg hoe ik kon bewijzen dat hoe ik als verbindingspersoon had deelgenomen aan deze onderneming, gaf ik hem de naam van de evangelische communiteit in Imshausen, waar ik de heer Von Trott had ontmoet, die in Plötzensee was opgehangen. Ik kreeg mijn miskoffer terug. Helaas zat de kleine kerk op slot. De priester was op reis naar ver afgelegen commandoposten. Zijn terugkomst was een grote verrassing, omdat ik hem kende. Hij was een van de twee geestelijken over wie iedereen in alle kampen vol lof was. Pater de Batin was een van de beste, hardwerkende en begaafde priesters die ik ooit in Afrika heb gezien. Ik mocht vele maanden met hem samenwerken. Dat waren genadevolle maanden waarin ik een grote spirituele groei doormaakte. Ik mocht geen priesterlijke taken verrichten, dus ik had veel tijd om te lezen en te studeren. Pater de Batin was heel vaak afwezig. Dan mocht ik in de kampkapel de mis vieren. Ik ervoer het samenzijn met zo'n ervaren en vrome priester als één lange retraite. Tot nu toe had ik als priester leiding gegeven en alle besluiten genomen. Nu zag ik pas welke fouten ik daarbij had gemaakt en hoe onverstandig ik soms bezig was geweest. Het voorbeeld van deze intelligente en door de Heilige Geest gedreven priester was pure noodzaak voor mij. Het kamp was smerig. Door zware regenval lag er overal modder en leem. Daarom deed ik iets wat ik nog nooit had hoeven doen. Ik begon alles schoon te maken, wat ik maar schoonmaken kon, en probeerde anderen te dienen in de kleine en nederigste dingen. Dat was een verrijkende ervaring voor mij. Maar er was nog meer. Tot nu toe had ik me ingezet om goede christenen te vormen, maar voor het grootste deel had ik van doen gehad met mannen die in veel gevallen zonder het christendom waren opgegroeid. In dit kamp leerde ik mannen kennen met een diep geworteld geloof en geestelijk leven. Dit alles was te danken aan de noeste arbeid van de pater. Omdat hij vaak op reis was naar de commandoposten, kwamen ze bij mij voor bijbelstudie of gesprekken. Wij spraken urenlang gedetailleerd over het christelijk leven dat wij na onze bevrijding wilden leiden. De vorming van de pater droeg onverwachte vruchten. Sommige mannen werden later priester. Ik ontving nog jarenlang brieven die ervan getuigden dat het zaaien van het goede zaad in deze kampen mooie vruchten voortbracht. De 6 maanden in dit kamp waren als een tweede noviciaat voor mij en waardevoller dan vele studiesemesters. Op een dag moest ik bij de commandant komen. Hij zei: "U bent niet de man die wij zoeken." "Wat bedoelt u daarmee?" "U bent niet de nazi die wij dachten. Uw medegevangenen hebben een valse aanklacht tegen u opgesteld. U bent ook niet de commandant van Dachau." Ik begon hard te lachen. "U heeft uw priesterwijding op legale wijze verkregen. Daarom wordt u vrijgelaten. U mag naar Duitsland terugkeren. Maar we weten wel dat u geen vriend van Frankrijk bent." "Ik ben geen vriend van onrechtvaardigheid, monsieur le commandant. En helaas ben ik in de Franse kampen maar al te vaak getuige geweest van ernstige misdaden die uw landgenoten pleegden op onschuldige mensen. Als hospic was het mijn plicht om de autoriteiten in te lichten over overtredingen van de voorschriften van het Rode Kruis, die ook door Frankrijk zijn erkend. Mijn protest is niet tegen uw land gericht, maar tegen de ongerechtigheden en wreedheden die uw landgenoten hebben begaan. Ik kan echter in alle oprechtheid zeggen dat ik hier in Noord-Afrika veel goede vrienden achterlaat, waaronder ook veel Fransen. Ik heb militairen en burgers, mannen en vrouwen leren kennen die ik hoog acht en wiens leven en daden een eer zijn voor Frankrijk. En ik zal nooit in staat zijn om mijn dankbaarheid daarvoor op gepaste wijze te betuigen. Ik kon het niet laten om eraan toe te voegen: ik ben priester en ik geloof in de kracht van het gebed. In de toekomst zal ik vurig bidden dat alle mensen hier, Fransen en Arabieren, op een dag gerechtigheid mogen ervaren en dat het leed dat de inwoners hier door de Europeanen is aangedaan, niet tot wraak zal leiden. De hemel helpe alle Europeanen, zowel onderdrukkers als onschuldigen, als dat gebeurt. De generaal haalde zijn schouders op en antwoordde: ziet u bent op een bepaalde manier toch een nazi. Daarmee stuurde hij me weg. Hoofdstuk 23. De kracht van het gebed. De vreselijke, maar genadevolle jaren in gevangenschap kwamen langzaam tot een einde. Ons schip liep binnen in Marseille en vervolgens reisde ik met de trein naar Parijs. Onderweg werd ik meerdere keren onderworpen aan lange verhoren en bagagecontroles. Ik was blij om te zien dat ik al mijn spullen terug had gekregen, ook mijn vele preken en lezingen. Het waren 2 volle dozen. Vanuit Parijs werd ik naar het beroemde theologenkamp en seminarie in Chartres overgebracht, waar ik veel over had gehoord. De werkelijkheid van dit kamp overtrof al mijn verwachtingen. Er waren daar enkele honderden studenten uit alle Franse gevangenkampen geïnterneerd. Er was een complete filosofisch-theologische faculteit die door Duitse professoren werd geleid. Zij waren hiervoor vrijwillig in gevangenschap gegaan. Dit alles getuigde van de bewonderenswaardige instelling van de verantwoordelijke Franse geestelijken en hoge officieren, die verantwoordelijk waren voor deze gevangenen en die een dergelijk kamp midden in de oorlog in stand hadden weten te houden. Hier in Chartres ontmoette ik 2 professoren van mijn moederklooster in Fulda, waaronder de uitstekende moraaltheoloog Pater Sebastian Krebs, wiens lezingen ik mocht bijwonen. Een andere bekende priester die ik daar terugvond was Abbé Stock, die ik nog kende van mijn Parijse periode. Ik had hem vaak geholpen bij zijn vreselijke taak bij de ter dood veroordeelden. Ik kon dat doen omdat mijn SS-uniform mij toen beschermde. Deze priester was de ziel van het seminarie. Hier volbracht hij zijn laatste grote opdracht, voordat hij veel te vroeg stierf. Hij ligt begraven in een kerk in Chartres en zijn graf is een bedevaartsoord voor zijn dankbare seminaristen, die hij zo onzelfzuchtig gediend heeft. Ik mocht in dit seminarie vaak preken voor de honderden mannen daar. De wijding van 2 kampseminaristen was een grote vreugde. De heilige wijding werd toegediend door de toenmalige apostolische nuncius van Parijs, kardinaal Giuseppe Roncalli, de latere paus Johannes de 23e, en ik mocht daarbij diaken zijn. Dankbaar dacht ik terug aan mijn priesterwijding, die enkele jaren daarvoor had plaatsgevonden in een seminarie voor krijgsgevangenen. De kampcommandant wist wat er in de afgelopen jaren met mij was gebeurd. Hij gaf mij vaak toestemming om naar Parijs te gaan. Het was een soort goedmakertje voor al het onrecht dat mij was aangedaan. Nu kon ik alle geliefde heilige plaatsen, de kathedralen en kapellen waar ik tijdens mijn maanden in Parijs mijn geestelijke thuis had gevonden, nogmaals bezoeken. Ik had op die plekken vurig gebeden voor mijn priesterwijding, die nu op wonderlijke wijze realiteit was geworden. Maar 1 ding mocht ik niet, naar Lisieux gaan. Ik had echter de heilige Theresia beloofd dat ik haar graf zou bezoeken om haar te bedanken. Daarom waagde ik het om er in burgerkleding naartoe te reizen. Aangezien ik vanwege mijn accent vaak voor een Elzasser werd aangezien, was dat voldoende. Het ging onverwacht goed. Ik werd hartelijk ontvangen op het seminarie van de Mission de France. In dit huis, waar een geest van liefde en vreugde heerste, mocht ik enkele heerlijke dagen doorbrengen. Bij het graf van de kleine heilige mocht ik de mis vieren. Toen ik de zusters het verhaal van mijn wijding vertelde en welke rol die hele die kleine heilige daarbij gespeeld had, waren ze vol vreugde en gaven mij een reliquie. Ik keerde net op tijd terug in Chartres om te vernemen dat ik onmiddellijk naar huis mocht terugkeren. In een klein stadje in het Schwarzwald werd ik na jaren weer een vrij man. Het was een eigenaardig gevoel om weer op reis te zijn zonder een soldaat in de buurt en zonder het gevoel dat je telkens over je schouder moest kijken. Na een korte stop in het klooster in de bergen, vlakbij Gengenbach, om de zusters te bedanken voor hun vele jaren van trouw, volhardend gebed, ging ik eindelijk terug naar Fulda, naar het provinciale moederhuis, waar men mij met vreugdevolle verbazing ontving. De vreugde om mijn thuiskomst duurde echter niet lang. Binnen een uur werd ik bij de studieprefect geroepen. Hij voelde zich verplicht mij te zeggen dat niet alle broeders het eens waren met de onbesuisde en lompe manier waarop ik mijn priesterwijding had ontvangen. Mijn onstuimige aard was niet in overeenstemming met de Franciscaanse geest. De nietsvermoedende man had er geen idee van welke ongelooflijke en stormachtige gebeurtenissen in mijn leven tot dit alles hadden geleid. Voor de docenten en alle anderen in het huis was ik, ondanks mijn ervaring, niet meer dan een pasgewijde priester. Ik mocht de mis vieren, maar niet preken of biecht horen. Ik moest eerst mijn studie afmaken. Dat was een behoorlijk koude douche. Maar misschien was het wel heel goed voor mij om me na jaren van keihard werken nu in alle rust en toewijding op mijn studie te richten. Omdat ik vanaf het begin moest beginnen, had ik ongeveer 3 jaar nodig om mijn studie af te ronden. Aangezien mijn professoren ermee instemden dat ik examen kon doen zodra ik mij daartoe in staat achtte, stond ik dagelijks om 3 uur op om te studeren. Na ongeveer 2 dagen van ononderbroken studie kende ik de stof van 1 vak en deed examen in de kamer van de vakdocent. Binnen 9 maanden had ik alle examens met goed gevolg afgelegd. Ik hoefde nu alleen nog maar het examen pastoraal theologie af te leggen en dat ging ook met succes. Ik had tenslotte meer dan genoeg ervaring opgedaan in de kampen.
Thank you.
Nu mocht ik weer als zielzorger aan de slag. Dat was een grote vreugde. Ik bracht ongeveer een jaar door in Fulda als assistent van een oude heilige pastoor die me van alles leerde over de zielzorg in de parochie. Dat was natuurlijk nieuw voor mij, want ik had vooral ervaring met volwassen mannen. De goedhartige, wijze priester gaf mij veel wijze raad. Ik werd minstens 10 keer door de Amerikanen opgehaald voor ondervraging in Wiesbaden. Soms werd ik hiervoor 's nachts van mijn bed gelicht. Er stonden dozen vol materiaal over mij die ze uit Frankrijk hadden gekregen. Alles lag uitgespreid op tafel. Vol verbazing zag ik met hoeveel acutaresse de kampspionnen mijn preken hadden uitgetypt. Ik vertelde hen over mijn betrokkenheid bij de moordpoging van 20 juli en op basis daarvan kon ik ze ervan overtuigen dat ik geen nazi was. Ik mocht echter nog altijd niet als missionaris naar Japan vertrekken. De Amerikanen hadden het nu nog voor het zeggen. En zij bleven weigeren. Daarom werkte ik met jonge mannen die zich voorbereiden op het kloosterleven of het priesterschap. In 1951 fietsten 10 jonge mannen en ik naar Rome, waar wij door de Heilige Vader werden ontvangen in Castel Gandolfo. Voordat wij met de pauselijke zegen naar huis gingen, ontving ik een brief van een oude priester die mij al kende sinds mijn kinderjaren. Hij vroeg me om langs te gaan bij een klooster in Zuid-Duitsland, waarvan ik nog nooit had gehoord. Daar moest ik een zuster opzoeken die iets met mij van doen had. Ik kende nog het klooster in Sissen, nog zuster Veronica, die hij in zijn brief noemde. Na lang zoeken vond ik het klooster in Württemberg, niet ver van ons klooster in Sigmaringen, waar ik de jongens liet uitrusten. Zelf ging ik naar het klooster in Salgau, dat ongeveer 40 kilometer verderop lag. Van daaruit was het nog 8 kilometer naar het grote kloostercomplex in Sissen. Toen ik aanbelde en mijn naam gaf aan zuster portierster, slaakte ze een kreet van vreugde en liet mij met open mond bij de deur staan, terwijl ze ervan doorging. Ze kwam terug met de overste, die ook heel blij was om mij te zien. Ze hadden al jaren op mijn bezoek gewacht. Ik overtuigde hen ervan dat het een vergissing moest zijn, want ik had geen enkele band met dit klooster. Ze lachte. Kom maar, u zult snel begrijpen dat u zich vergist. Ik werd meegenomen naar een ziekenafdeling. Ze brachten me naar een kamer waar zuster Veronica op de deur stond. Toen ik binnenkwam, bleef ik verwonderd staan. Op het bed lag een oude zuster. Haar gezicht toonde diepe groeven van lijden, maar ook een grote innerlijke vreugde, licht en sereniteit. Tot mijn verbazing waren er ongeveer 12 vogeltjes in de kamer die op haar handen en haar bed zaten. Ze vlogen uit het raam naar de omliggende bomen, maar kwamen weer terug wanneer ze hen riep. Ik sprak zachtjes om de vogeltjes niet te laten schrikken en vertelde haar dat ik van pater Bernardin de opdracht had gekregen bij haar langs te gaan, maar dat ik niet wist waarom. Als u gaat zitten, dan zal ik het u vertellen, zei ze. En toen vertelde ze mij een verhaal dat niemand had kunnen bedenken. Toen ze nog een jonge zuster was, had pater Bernardin een retraite gepreekt in haar klooster. Hij had verteld over een gezin van veel kinderen, het waren er 11. In dat gezin was een jonge man die op een dag Franciscaan zou worden. Zijn vader was echter met het gezin uit Fulda vertrokken naar Keulen. Dat betekende dat de jongen nu blootstond aan de verleidingen van de grote stad en misschien zijn roeping zou kunnen verliezen. Hij vroeg of er zusters waren die op een bijzondere manier voor deze jongen wilden bidden en offeren, zodat de kerk gezegend zou kunnen worden met een nieuwe priester. In overleg met haar overste had zuster Veronica zichzelf hiervoor aangeboden. Vervolgens had de pater haar mee naar de kapel genomen. Daar wijdde ze zich op feestelijke wijze toe aan het priesterlijke hart van Jezus en beloofde ze hem om al haar toekomstige gebeden en offers op te dragen voor deze jongen. Ze ging verder. Tot op dat moment was ik nog nooit ziek geweest. Niet lang daarna werd ik bedlegerig. Ik lig hier al meer dan 20 jaar, zonder mijn bed te verlaten. Ik was zo blij toen ik hoorde dat God mijn offer had aangenomen en de jongen tot priester was gewijd. Sindsdien bad ik ervoor dat ik mijn offerpriester nog zou mogen ontmoeten voordat ik zou sterven. Kijk nu eens hoe goed God is, nu u hier als Franciscaan voor mij staat. Ik zat daar en schaamde me niet voor mijn tranen. De overste vertelde mij later over de vele zware operaties die zuster Veronica moest ondergaan. Ze had nooit geklaagd. Toen een medezuster haar had willen troosten, had ze gezegd dat ze moest lijden voor haar jongen. Het was een ongelofelijke vreugde voor deze zuster dat ik nu naast haar bed zat. Ik voelde mij haast beschaamd dat ik de genade van zo'n offerleven had mogen ontvangen. Nu wist ik hoe ik zo snel priester had kunnen worden. In dit verhaal over de kracht van het gebed wil ik nog een andere anekdote vertellen. Tijdens een vakantie in een klooster in Wangen im Allgäu maakte ik een uitstapje naar Zwitserland. Op een helling bij de Bodensee lag het Grimmensteinklooster van Walsenhausen, waar al sinds 500 jaar voortdurend gebeden wordt. De overste, zuster Maria Theresia Jocham, had mij geschreven en vroeg mij om een keer hun klooster te bezoeken. Omdat ik toch in de buurt was, wilde ik natuurlijk graag weten waarom deze zuster mijn naam kende. Toen ik bij het klooster kwam, liet de overste mij een bedstoel zien, waarop een vergeeld papier was bevestigd. Op deze bedstoel knielden altijd 2 zusters neer voor de aanbidding van het Heilige Sacrament. Op het briefje stond mijn naam. Ik wilde natuurlijk weten wat dat te betekenen had. Toen kreeg ik het volgende te horen. Een Zwitserse priester in Marokko had de zusters een brief geschreven waarin hij vertelde dat er een pasgewijde priester in levensgevaar was. Hij liep het risico om als nazi-priester te worden veroordeeld. Hij had de documenten kunnen inzien en het was hem volkomen duidelijk dat ze enkel leugens en bedrog bevatten. Hij vroeg de zusters om de hemel te bestormen met gebeden en te bidden voor de veiligheid van de jonge Duitse priester. Hij had ook mijn naam genoemd. Daarom stond die dus op dat blaadje, zodat de zusters dag en nacht aan mij werden herinnerd in hun gebeden. Ze voegde er nog aan toe: "Wij hebben u nooit gezien, Maar vandaag verheugen wij ons dat u hier in vrijheid voor ons staat. De Heilige Schrift zegt het ons onophoudelijk. Wie in Jezus' naam tot de Vader bidt, zal worden verhoord. God laat geen enkel gebed onbeantwoord. Mijn leven is daarvan het bewijs. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.